Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Op dit moment heb ik Frederike Schouten van Varkens in Nood aan de lijn. Frederike, kan jij mij horen?
Ja, ik hoor je fantastisch.
Nou, helemaal goed. We gaan het komende half uur hebben over Varkens in Nood, waar jij directeur van bent. En ja, door middel van een aantal vragen hoop ik dat wij op een goede manier Varkens in Nood kunnen belichten. En nou, laten we beginnen. Een half uur is heel snel voorbij.
Ja.
Om te beginnen, wanneer is Varkens in Nood opgericht? En misschien heeft dat ook een speciale reden.
Ja, wij zijn in 1997 opgericht. Dus een paar jaar geleden hebben wij een soort treurig gevierd dat we al 25 jaar bestaan en nog steeds de intensieve veehouderij niet is verdwenen. Nee. We zijn in 1997 opgericht omdat toen de varkenspestcrisis was. Er zijn er 11 miljoen varkens in Nederland met een mooi woord geruimd en eigenlijk gewoon doodgemaakt en weggegooid. En de schrijver Voskuil, die vond dat zo afgrijzelijk dat hij een oproep heeft geplaatst in de krant. En zoveel mogelijk mensen in Nederland hebben zich daaraan verbonden en allemaal met hun naam in de krant gestaan. En dat was de oprichting van Varkens in Nood. En de vorige directeur Hans Baai, die heeft Voskuil samen, dus de stichting, opgericht. En vanaf die tijd hebben we dus al mensen die ons steunen. En vanaf die tijd zet Varkens in Nood zich in voor een beter leven voor alle varkens en dieren in Nederland.
Oké, waar strijden jullie precies voor?
Nou, voor een fijn leven voor varkens en dieren in de veehouderij. Want we hebben, ook in de wet, in de wetenschap, iedereen zegt varkens en andere dieren zijn levende, voelende wezens. Die hebben een eigen waarde. Dat soort dingen worden zelfs dus in de wet erkend, maar we houden er geen rekening mee. Dus de realiteit van de vee-industrie is echt om je voor kapot te schamen. Dus wij willen ons inzetten. Wij zien een wereld voor ons waarin dieren, en met name varkens, omdat we ons daar vooral op richten, waarin dieren gewoon hun eigen gang kunnen gaan. Waarin ze een leven kunnen leiden wat ze plezier geeft. Wat past bij hun natuurlijke behoeftes. En op dit moment zijn we daar verre van.
Ja, dat is eigenlijk erg genoeg dat je dat zo zegt, hè? Jij bent directeur sinds 2020... Dat heeft natuurlijk een reden. Waarom heb je besloten om dit te doen?
Ja, ik heb een achtergrond als dierenarts. Ik heb 7 jaar lang als veearts gewerkt in de intensieve veehouderij. Dus vooral bij varkens, ook op kalverstallen en in de melkvee-industrie. En elke dag kwam ik in die kale betonnen stallen en keek ik varkens in de ogen die echt geen klap te doen hebben. Die daar uitzichtloos op het beton liggen. Zich te vervelen en geen kant op kunnen in donkere, stinkende stallen. En het is zo heftig. Dat is zo heftig als je dan s'avonds kom je thuis en dan voel je je longen van de ammoniak, waarvan wij dan even op bezoek zijn en moeten hoesten. En die varkens die zitten dag in, dag uit in die misère. Ik heb dus een tijd als veearts gewerkt, maar na 7 jaar kon ik eigenlijk zelf het niet meer aan om die stallen in te gaan. En toen heb ik een tijdje gezocht en toen was er een vacature bij Varkens in Nood. En toen dacht ik, ik heb gewoon veel kennis van die veehouderij en ik kan me hier heel erg goed inzetten. Dus ik heb een tijd als inhoudelijk medewerker gewerkt en in 2020 ging onze vorige directeur met pensioen en die vroeg of ik dan de directeur wou worden.
Ja, wat
en
mooi.
Dat wilde ik natuurlijk heel graag, want het is echt een fijne organisatie en we zijn met zoveel bevlogen mensen om ons elke dag gewoon, het geeft ontzettend veel voldoening om elke dag je te kunnen inzetten voor iets wat je gewoon heel belangrijk vindt. En ik heb het idee dat ik nu als professioneel dierenbescherming, dat ik eigenlijk veel meer kan doen voor varkens dan ik in mijn tijd als veearts ooit kon betekenen. Omdat het systeem gewoon klem zit en omdat je geen kant op kan met een advies op een individueel bedrijf. En als dierenbeschermers of als dierenrechtenorganisatie kun je echt juridische stappen zetten en kun je gewoon wel het verschil maken.
Jij bent dus veearts af en zet je voor 100%...
Veearts af, ja.
Ja, oké. Ja, jij hebt aangegeven, want ik heb natuurlijk een klein beetje diepteonderzoek gedaan, dat varkens hele bijzondere en onderzoekende sociale dieren zijn. En wat je al even aangaf, dat kunnen ze dus totaal niet kwijt in die kale hokken. K- Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, ik vind het altijd zo tragisch dat mensen varkens haast nooit ontmoeten. Want ze zijn zo leuk. Het zijn zulke sociale, gezellige dieren. Dus er zijn echt een handjevol buitenvarkensbedrijven in Nederland. Echt ontzettend leuk om dat eens te bezoeken. En gewoon, ik kan echt uren gewoon kijken naar varkens als ze in een natuurlijke omgeving zijn. Er zijn bijna meer dan de helft van hun dag spenderen ze met hun snuit in de aarde, vroetend en onderzoekend. Als je dan zelf op bezoek komt, komen ze op je af. Zo goed biggen die om je heen staan. Die zitten dan altijd met hun snuit tegen je aan te duwen en te snuffelen en te onderzoeken. Ze zijn ook heel speels. Dus zo groepen biggen die samen met elkaar rennen. Of je kunt, ja, ik heb ook wel eens zo rondgerend met een zeug door een weiland en zo. Een soort van tikkertje gespeeld. Het is echt, ja, het idiote is dat een varken in gedrag en omgang met mensen eigenlijk soort overkomt als een hond. Ja. En omdat mensen die varkens nooit ontmoeten, hebben een soort gigantische afstand. Dus dan lijkt het, ja, varkens zie je eigenlijk bijna alleen maar als een vleesproduct in de supermarkt is geworden.
Ja.
En dan heb je een gigantische afstand van het dier dat het eigenlijk is. En zoals wij met honden omgaan, zou je ook met varkens om kunnen gaan als je eenmaal weet hoe
leuk ze zijn.
Het dier, ja, is en hoe sociaal en slim, weet je wel, varkens kunnen zijn beter in het oplossen van puzzels dan honden bijvoorbeeld. Dus het is heel gek dat we soort van ze wegdrukken in een betonnen hok. Terwijl het maakt natuurlijk op zich voor lijden niet eens uit hoe intelligent je bent. Maar het is nog schrijnender, vind ik, als je ziet hoe lekker die varkens hun gang kunnen gaan. Hoe sociaal ze kunnen zijn. Hoeveel ruimte ze eigenlijk nodig hebben. En hoe slim ze zijn. En hoe goed ze hun eigen omgeving kunnen manipuleren. En bijvoorbeeld een spiegel snappen. En dat soort dingen. Dan denk je, hoe kan het dat we deze dieren zo hebben weggedrukt? Dus dat vind ik echt
Ja, juist dan deze dieren.
Schrijnend, ja.
Ja, nou geef je aan, hè, die kale hokken en dat vroeten. Dat kunnen ze daar natuurlijk niet. En ja, eigenlijk is de situatie in varkensstallen, nou, ik geloof al 99% dieronterend. Wat zie je daar, behalve dat ze dus niet kunnen vroeten en dat ze in kale hokken zijn? Wat is er niet in orde?
Ja, heel veel. De hele omgeving is gewoon, heeft niets te maken met de natuurlijke omgeving van het varken. Dus dat is, je hebt bijvoorbeeld zeugen liggen, als ze biggen krijgen, opgesloten in kraamkooien. Dat is dan weken, 5 weken lang. En dat een paar keer per jaar. Omdat ze ook iedere keer weer biggen moeten krijgen.
Waarom dus sluiten ze ze op? Want ik heb dat gezien. Ik heb een fotootje gezien op het internet. Ik ben me daar rot van geschrokken. En want ze liggen gewoon klem. Maar waarom gebeurt dat?
Ja, nou ja, het is walgelijk. Wij hebben ook een rechtszaak daarover lopen. Want volgens ons mag dat helemaal niet in de wet. In de wet staat dat je dieren dat ze bewegingsvrijheid moeten hebben. Dat ze tenminste hun natuurlijke gedrag en fysiologische behoeften moeten kunnen vertonen. En die zeug die zit echt werkelijk klem met links en rechts en voor en achter een stalen kooi. Ze kan alleen maar opstaan en liggen. Dat is het enige. Echt geen, nou, één stapje naar voren. Er is echt geen ruimte. Ze doen dat omdat ze inmiddels varkens op zo'n kleine oppervlakte zijn gaan houden, dat je in die kleine hokjes dat de zeug anders op de biggen gaat liggen. Dus ten eerste krijgt die zeug nu in plaats van 8 of 10 biggen, wat veel natuurlijker zou zijn, krijgen ze inmiddels 18, 19, 20 biggen per worp. Dat is veel te veel. Daar zitten heel veel kleine zwakke biggetjes bij. Dat die zeug is zo gefokt dat ze een enorm log lijf heeft. En dan worden ze gehouden in een hokje van 2 vierkante meter... waar ze dus geen kant op kan en anders de biggen zou pletten. In plaats van die dieren meer ruimte te geven, stro, ruimte voor de biggen eromheen, want dat kan heel goed en een henkelbedrijf doet dat, in plaats daarvan is besloten om die zeug helemaal op te sluiten in die kooi. Het helpt ook nog eens niet, want er worden nog steeds heel veel biggen doodgelegen. Maar goed, dus dat is de achtergrond van die kooi.
Ja.
Er zijn alleen al lang heel veel andere oplossingen. En je kunt ze gewoon in strohokken. Als ze 6 of 7 meter tot hun beschikking hebben, dan kan dat allemaal heel goed. En je hebt ook groepskraamhokken waar 2 of 3 zeugen bij elkaar zijn. Met al die biggen bij elkaar. Je hebt vrijloopkraamhokken. Dus dit is echt een van de meest tergende dingen in de varkensindustrie. Hoor. En volgens ons is eigenlijk wettelijk al helemaal niet toegestaan, maar dat is dan nu eenmaal de gangbare praktijk. En je komt er zo echt moeilijk weer vanaf.
Ja, het is vreselijk, vreselijk. Nou, ik ben blij dat je het even uitlegt. Verder heb ik begrepen dat ze ook vaak in het donker leven en dat zieke dieren er niet uitgehaald worden. Klopt dat?
Ja, in grotere stallen. Kijk, die varkenshouderijen worden steeds groter. Dus nu heb je makkelijk 10.000 varkens, een paar stallen op rij. Daar moet je ook nog eens nadenken over brandrisico, weet je wel. Want die stallen zijn soms zo gigantisch dat over een stal brandt dat er meteen 2000 varkens dood zijn. Ze kunnen er niet uit. Ze hebben geen vluchtweg en ze hebben geen uitloop. Dus ze kunnen niet weg als er iets gebeurt. Mm-hmm. Wat ook wel eens gebeurt is, die stallen zijn helemaal... worden mechanisch geventileerd en zo. Dus als de stroom dan uitvalt, dan hebben ze ook meteen geen frisse lucht meer. Dan stikken er gewoon duizenden varkens in zo'n stal. Dat is gewoon bizar. Het is een soort fabriek. Terwijl er, je bent dan eigenlijk vergeten dat er levende wezens in zitten.
Ja.
En de zieke boeg. Sommige stallen hebben dat wel. Ik bedoel, als dierenarts heb je het er ook wel over. Dat je soms dieren in ieder geval moet kunnen afzonderen. Maar in die gigantische aantallen is het soms gewoon... Ziet het maar uit. Veel stallen zijn donker. Je hebt wel wat verplichting. Maar dat is heel... De wettelijke verplichting voor licht is echt een soort schemerlampje ergens in de hoek. Dus dat is heel teleurstellend.
Ja, dat is heel verdrietig.
En inderdaad, wat je zei, het is maar 1%. We hebben maar 0,9% van de varkens in Nederland leeft volgens 3 sterren van het Beter Leven Keurmerk. En dat is gelijk aan biologisch. En eigenlijk is al het andere, dus ook vooral, dat vind ik echt ook wel belangrijk, 1 ster Beter Leven Keurmerk ligt er in de supermarkten. En dat is echt gewoon bio-industrie. Daar is niks. Die komen nooit buiten. Die krijgen geen stro. De zeugen mogen gewoon in de kraamkooi liggen. Varkenstaartjes worden afgebrand. Dus die 1 ster is echt een aanfluiting. Dus als je dat koopt en denkt dat je dan iets beters doet, dat valt helaas heel erg tegen.
Is dat het vlees?
Kun je alleen zeggen van 2 en 3 ster dat het... iets voorstelt in het leven van de varkens. Ja.
Is die ene ster, is dat ook het vlees wat aangeboden wordt in de supermarkt?
Ja. De supermarkten hebben dat op een gegeven moment afgesproken.
Ja?
En dat is een fractietje beter dan de grote bulk die we meestal voor de export hebben. Want Nederland exporteert ontzettend veel varkens en varkensvlees. En daar zitten helemaal, daar is gewoon helemaal niks te beleven. En met 1 ster heb je dan iets meer verplichtingen voor wat daglicht in de stal, dat soort dingen. Een heel klein beetje meer ruimte, maar ja, dat is 1 vierkante meter voor een varken. Dat is echt niet gigantisch. Dus die supermarkten hebben die stap gezet. Maar ja, eigenlijk stelt het weinig voor. Dus ik vind dat is wel echt zeker voor de varkens. Echt heel teleurstellend, dat keurmerk. Het feit dat alle varkenstaartjes worden afgebrand voor al die biggen, dat heeft gewoon niets te maken met een dierwaardig bestaan.
Nee.
Daar zouden supermarkten absoluut vanaf moeten stappen.
Ja, en nou zou je verwachten dat als je naar een keurslager gaat, dat het dan beter gesteld is. Met de kwaliteit.
Absoluut niet. Nee. Nou, dat is heel raar. Want dat heeft keurslager, ik weet ook niet waarom. Dat is eigenlijk erger. Dat is erger nog dan de supermarkt. Want die hebben helemaal geen afspraken. Dus in de regel kan een keurslager gewoon het meest standaard bio-industrie varkensvlees verkopen.
Ja.
En dat zullen ze dus vaak ook doen. Want als je, stel dat je scharrel of biologisch verkoopt, dan wordt dat je echt wel verteld. Ik bedoel, dat is duurder en dan ben je een scharrelslager of een biologische slager.
Ja.
Dus keurslager betekent niets. Waarschijnlijk betekent het dat het niet eens 1 ster Beter Leven keurmerk heeft. Als het wel een keurmerk zou hebben, gaat er dan maar vanuit dat de slager dat ook wel zou vermelden.
Ja.
Want daar wil je dan in ieder geval... Dat wil je dan in ieder geval trots laten zien. Dus staat er geen keurmerk op en wordt er niks gezegd, dan is het de lowest of the low. Dan is het echt intensieve varkenshouderij, bio-industrievlees.
Ja, dat is dus echt niet best. Even terug naar die krulstaartjes. Want dat vertelde je net, dat die afgebrand worden. Waarom is dat?
Ja, vanwege die slechte leefomgeving. En dat varkens dus zo onderzoekend en nieuwsgierig zijn. Die moeten eigenlijk zo'n 50-60% van hun dag vroeten. En in die betonnen stallen kan dat niet. Ze vervelen zich te pletter en dat levert ontzettend hoge stress op. Het gevolg daarvan is dat die varkens echt raar gedrag gaan vertonen en dan aan elkaar gaan knagen. Dus dan bijten ze aan elkaar staarten omdat er verder echt geen ene klap te doen is in dat hok. En vanwege hoge stress en frustratie uiten ze dat dan in dat soort... Ja, dat is echt zielig ook. Dat je dus zo... Dat je aan elkaar gaat knagen uit pure frustratie en ongemak.
Ja.
En in plaats van dus die stallen aan te passen aan wat die dieren nodig hebben, is besloten om die dieren aan te passen. En dan worden de staarten afgebrand als ze 3 dagen oud zijn, zonder verdoving, zonder pijnstilling. De 3 dagen oude biggen, die worden allemaal gewoon met een soort scherp brandend mes, worden al die staarten eraf gebrand. En dat is al jaren aan de hand. En is ook al 30 jaar verboden in heel Europa. Dat mag helemaal niet standaard. Nee. Maar het gebeurt echt absoluut routinematig. Bij al die 99% van de bedrijven. Dus dat is ook alles. Eens weer beter leven keurmerk. Geen keurmerk. Dat zijn allemaal afgebrande staartjes.
Ik denk dat heel veel mensen dit niet weten. Vooral,
nee, ja, het is zo zonde. Want iedereen die het wel weet, die denkt, hé, zo ga je toch niet met iedereen om?
Ja.
Alleen, het is zo makkelijk om dan weg te kijken. Om te denken, ik verdien me er maar niet in. Want poeh, wat een beerput trek je open als je je wel verdiept.
Ja.
Dus er zit ook best iets dappers aan, vind ik. Als je gaat durven kijken. Als je denkt, wacht even. Als ik dit koop, als ik vlees eet van dieren, dan moet ik me eerst in ieder geval eens even verdiepen in hoe ze leven. En dan moet ik kijken, ben ik er oké mee? Ben ik er oké mee dat we deze dieren zo houden als je dat pakje vlees pakt in de supermarkt?
Ja.
En dat is best wel een dappere stap om te doen. Want in veel gevallen lijkt dat ook dat je denkt, nou, dan maar niet. Of ik koop één keer in de week biologisch. Of ik word vegetariër. Of ik sta hier helemaal niet achter. Het is het onder ogen zien van hoe je eigenlijk met dieren om wil gaan. Ja, dat vind ik altijd wel dapper. Want vaak hebben mensen al langer een gevoel van, het zit niet helemaal lekker. En het makkelijkste is de kop in zand tactiek. Dat je denkt, ik kijk maar niet. Ik koop het gewoon. En het is het allermakkelijkste wat er is om in de supermarkt gewoon iets in je mandje te gooien. Omdat je daar geen dier ziet en ontmoet.
Ja, het ziet er inderdaad redelijk onschuldig uit. Ik wil eigenlijk nog een stapje verder gaan. Want jij had het net over stress. En ik moest ineens denken, ik heb zelf paarden en het vervoer kan ontzettend veel stress opleveren. Die varkens worden in een wagen gejaagd, weet ik het. Ik kan me voorstellen dat je uit een donkere ruimte komt.
Mm-hmm.
Hoe is dat voor de varkens, het vervoer? Want dat komt na een eigenlijk ellendig leven.
Ja, precies. Dus ik vind die uitzichtloosheid van het bestaan misschien wel het ergst, omdat ze daar dan 3,5 maand gewoon naar een betonnen muur zitten te staren en alleen maar in hun eigen mestdampen leven.
Mm-hmm.
Maar het vervoer is wel echt een belangrijke factor van stress en ellende en ook wel beschadigingen. Dus soms worden groepen varkens ook met elkaar gemengd. Dat is heel stressvol, want het zijn heel sociale dieren. Dus ze hebben een vaste vriendengroep.
Ja.
Als je dan groepen met elkaar mengt, dan gaan ze ook weer echt rangorde gevechten houden. En dan heb je bijvoorbeeld de mannetjesvarkens, die gaan dan echt hard met elkaar vechten. Dat is heel stressvol voor de hele groep. Dus dat al, alleen al die drukte en die stress van transport. En wat je zegt, klopt volledig. Ze komen uit zo'n stal. Ze hebben nooit iets gezien, geen daglicht. Dan worden ze ineens opgedreven. We hebben vorig jaar onderzoek gedaan ook. En dan blijkt ook nog eens dat het heel vaak met stroomstoten gebeurt.
Ja.
Dus die worden dan met stroomprikkers, wat ook helemaal niet mag, worden ze opgedreven om in die wagens te gaan. Een ontzettend stressvolle ervaring. Wat ook nog wel eens gebeurt is dat dieren een poot breken onderweg. Of dat verwondingen oplopen en dan nog 2 uur naar een slachthuis moeten. Er komen best wel veel varkens. We hebben nu ook weer cijfers gezien dat er dan meer dan 4000 varkens per jaar komen überhaupt dood aan op het slachthuis. Die overleven dat hele korte transport niet eens. Dat zijn er zo 11, 12 dieren op een dag.
Ja.
Die dat transport van het bedrijf naar het slachthuis niet overleven. Omdat ze of van de stress, of door maagzweren wat ze vaak hebben, of door gevechten en dat soort dingen, hartfalen, allerlei zaken waarvan ze al in de vrachtwagen overlijden en dus dood aankomen op de slachthuis. Dus dat laat wel zien hoe stressvol dat transport ook echt is voor die dieren. Het zijn gewoon gevoelige dieren.
Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Nog eventjes, want daar heb ik eigenlijk ook een vraag over. Ik heb ergens gelezen dat die varkens ook nog een keer slechte voeding krijgen. En dan even door naar ons. Wij eten dat. Dus wat we er daarin stoppen, om het maar even heel oneerbiedig te zeggen, dat eten wij daarna op. En dan denk ik van Nederland 2024. Hoe is jouw ervaring daarmee?
Ja, ik denk dat heel erg klopt. Dus de darmgezondheid van varkens is heel slecht. Maar ook omdat ze gewoon vooral heel veel energie te verstouwen krijgen in zo simpel mogelijk brokjes, zoveel mogelijk energie. De darmen kunnen dat nauwelijks aan. Het is een beetje alsof je alleen maar dag in dag uit witbrood eet of zo. Daar krijg je echt problemen mee met je vertering. Ze moeten zo hard groeien dat ze gewoon zoveel energie gevoerd krijgen. Dus ja, die darmgezondheid is zeker slecht. Dat levert ook allerlei ziektes op. Je hebt een soort bloederige darmdiarree die varkens dan krijgen. Dan hebben ze ineens een darmbloeding en gaan ze spontaan dood. Omdat een bacterie dan in die slechte darmomgeving helemaal kan floreren. Dus ja, allerlei gezondheidsproblemen hebben ze. Ook longontstekingen. Een groot deel van de varkens zie je in het slachthuis. Hebben dan een longontsteking en borstvliesontsteking gehad. Dat komt door de ongezonde lucht die ze inademen. Omdat ze boven een put met hun eigen mest en urine wonen. Dus ze wonen op een roostervloer van beton. En de poep en de plas die zakt daar gewoon doorheen. En dat is dus een put daaronder. Daar komen allemaal vieze dampen uit. Los daarvan is natuurlijk überhaupt duidelijk dat varkensvlees en rundvlees, dat we daar veel te veel van eten en dat het ongezond is voor je.
Ja.
Dus mijn eigen ervaring weet ik niet, want ik eet al heel lang plantaardig. Maar ja, het klopt dat die dieren ongezond zijn en echt vaak ziektes hebben. Ja.
Ja,
los daarvan heb je natuurlijk dingen die via varkensvlees of zo, ja, salmonella-infecties en E. coli-bacterie-infecties, dat soort dingen komen ook vaak via vlees. Dus als je voedselinfecties en dat soort dingen. Dat gebeurt ook wel vaak via vlees en andere dierlijke producten.
We hebben net benoemd hè, dat 99% van de Nederlandse varkensstallen dieronterend zijn. Nou, blijkbaar hebben we het dan voor ongeveer 1% wel begrepen. Hoe erg is dit? Wat moet er veranderen voor de varkens?
Ja, nou, en dat dacht ik, dat is natuurlijk wel, om iets positiefs te zeggen, dat is inderdaad, we zijn belachelijk laag in de rangorde ook, hè, in Nederland, van biologische aanbod en biologisch landbouwareaal. Dus dat geldt over de hele linie, ook voor akkerbouw en zo. Best echt wel zorgwekkend, ook voor onze natuur en hoe we met onze bodem omgaan. Maar het is dus wel goed om te focussen als je denkt, het kan dus echt anders. En dan is die 1% of 0,9%, dat is biologisch, maar een klein deel daarvan is ook nog echt kleinschalig. En doet het echt op een andere manier en laat de varkens echt buiten lopen en zo. Dus het punt is dat heel goed kan. En dat het op dit moment eigenlijk door het hele systeem van retail en verkoop niet geholpen wordt en niet gestimuleerd wordt. Maar het kan dus wel. Je hebt een groep voorbeeldboeren, zoals Caring Farmers. En die hebben ook zo'n plan geschreven, een groen boerenplan. Die zeggen, wij kunnen op een andere manier. We kunnen biologisch en biologisch dynamische landbouw doen. We kunnen op kleine schaal veehouderij doen, waarbij we dieren een waardig leven geven. Ja, kunnen wij samen als maatschappij maken, weet je wel? Want wat ik mooi vind, is eigenlijk dat als je mensen vraagt, dat 8 op de 10 mensen in Nederland van de bio-industrie af wil.
Ja.
Als je mensen confronteert met de situatie zoals die is voor dieren, dan is dat helemaal niet hoe wij met dieren willen omgaan. Dus daar zit een hele goede mogelijkheid om het als maatschappij helemaal anders te doen. Als we de schakel maken. Dus dan moet ieder voor zich eigenlijk besluiten, ik doe daar niet meer aan mee. Nou, een paar jaar geleden, toen wij 25 jaar stonden, hebben we een grote actie gedaan met 80 bekende Nederlanders en weer zo'n oproep in de krant en mensen te vragen aan te sluiten, dat je zegt, voor mij geen bio-industrie. Dus je hoeft van mij allemaal niet te beloven dat je nooit meer een dierlijk product eet. Dat zijn beslissingen die we in de maatschappij nog best wel in discussie moeten voeren. Ik denk dat je het niet nodig hebt om dieren te eten. Dat blijkt wel uit wat je allemaal nu hebt. Maar dat zijn afwegingen die mensen zelf, ethische afwegingen die mensen zelf moeten maken. Maar wat echt niet meer kan, is dat we de bio-industrie in stand houden.
Ja.
En dan vind ik het echt, nou, dan is het gewoon een verzoek aan mensen van, als je ook een hart voor dieren hebt, verdiep je er alsjeblieft in. En besluit dan, voor mij geen bio-industrie meer. Dus dan betekent dat eigenlijk, koop alleen nog maar biologisch. Als het 2 of 3 ster, dus schaal kan ook, of 3 ster is gelijk aan biologisch. En dan kan het dus heel snel gaan. Want het punt is, als die vraag er eenmaal komt, en als je dit vereist van je restaurant, weet je wel, restaurants die zijn ook, die doen, nou ja, mensen hebben bij restaurants een soort luxe idee, maar die hebben geen, niemand stelt er enige eisen aan. En als je uit eten bent, vraag je al helemaal niet waar het vandaan komt. Dus ontzettend veel restaurants kopen de goedkoopste kooieieren en het allergoedkoopste varkensvlees. En als er niks bij staat, dan kun je er eigenlijk van uitgaan dat het zo is. Bij wat meer vragen en eisen.
Ja, en van mindset, denk
ik. Van de slager, van de supermarkt.
Ja. Ja. Nou ja, en onze.
Ja, dus dat is echt een beslissing die je voor jezelf kan nemen. Van ik doe hier niet meer aan mee.
Ja.
Ik koop het nou echt verdikken, echt niet meer.
Ja.
Ik koop niet meer 1 ster en goedkoper varkensvlees. Ik doe het gewoon niet meer. Ik doe er niet meer aan mee, want ik wil niet dat dieren zo leven. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat je kan doen. En dan, wat ook wel mooi is, is om er uitgesproken over te zijn. Ja. Omdat het anders ook een beetje, het is soms een beetje een taboe onderwerp, omdat het niet zo leuk is. Ik dacht ook, deze podcast is natuurlijk een beetje een domper. Als je alleen maar vertelt hoe slecht dat gaat. Maar als je het er wel vaker over hebt, dan kun je mensen motiveren om allemaal de beweging de goede kant op te maken. En te denken, wacht eens even, wij hebben het zelf in hand. Dus ja. daar zit ook wel echt een grote, mooie maatschappelijke beweging die zegt, ik wil het groen. Ik wil het gezond voor de natuur. Ik wil het gewoon beter voor de dieren. Die waardig of anders niet.
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je natuurlijk toch in eerste instantie uitlegt hoe het zit. Blijkbaar weten heel veel mensen dit niet. En dat je dan daarna kan vertellen hoe het zou moeten. Ik heb, dus misschien nog wel even leuk om te noemen, gevonden de 5 vrijheden waar dieren eigenlijk recht op hebben. Mm-hmm. Ze moeten geen dorst hebben, geen honger en de juiste voeding. Ze moeten gevrijwaard worden van fysiek en fysiologisch ongemak. Geen pijn, verwondingen en ziektes. Stress is een groot iets belangrijk, dus dat ze geen last hebben van stress. En dat is de manier waarop ze zichzelf kunnen zijn. En nou, ik zou dan eigenlijk het liefst ook af willen sluiten. Mijn laatste vraag aan jou, want dat is natuurlijk waar we naartoe willen. En als we die richting op gaan, nemen we nog een podcast op om het te vertellen.
Dieren.
Ja, ja. Jullie zien een bepaalde toekomst. En die vind ik heel mooi. Dus ik zou het wel mooi vinden om daarmee af te sluiten hoe het zou kunnen zijn.
Oh ja, ja, dus dat is wel onze visie. Ik denk, als wij dieren een leven geven dat past bij hun natuurlijk gedrag, dan zien we eigenlijk verder een planeet waarop veel ruimte is voor natuur en waar wij vooral plantaardige voeding hebben. Op kleine schaal kunnen er dan nog dieren zijn, maar die kun je dan echt ontmoeten. Mm-hmm. En ik denk ook, ja, wij zien het ook al voor ons, dat zoals kweekvlees en precisiefermentatie, dat gaat al ontzettend hard. Dus in die zin heb je straks dieren echt niet meer nodig om ze te doden en te slachten. Voor voeding. En als voor de mensheid plantaardige voeding de norm is, dan hou je zoveel land over om ook de natuur meer ruimte te geven. Dat kan heel goed. Dat zien we dan voor ons in de komende decennia. Nou, dat we die kant op bewegen.
Ik ben heel erg blij dat ik je gesproken heb. Ik hoop echt dat deze podcast zal bijdragen aan een stukje bewustwording. Dat doen jullie natuurlijk al met Varkens in Nood. Daar zijn jullie heel actief in. Maar ik denk dat elke stap er één kan zijn. En nou, zoals je het aan het
eind... Ja, vast.
Ja, zoals je
en
het
mensen dan... hebben ook wel echt soms moet je dingen best wel meerdere keren horen of erover nadenken en het nog eens horen. Dus dat is fantastisch dat je er aandacht aan besteedt.
Nou, dat gaan we doen. Deze podcast gaat de wereld in. Ik wil jou heel graag bedanken voor je tijd. En
graag gedaan.
Ik hoop je nog een keer te spreken in de toekomst als het allemaal een klein beetje beter is.
Ja, vast wel.
Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.